Wij lezen Hebreeën 13, de eerste 8 versen. De schriftlezing is Hebreeën 13, vers 1 tot en met vers 8.
Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen, alsof gij medegevangenen waart, en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof ook gij zelven in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is heerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid.
De tekst voor de preek vindt u in Hebreeën 13, het slot van vers 5 en vers 6. Zullen wij die woorden nog een keer lezen met elkaar? De Hebreeën schrijver zegt tegen de Hebreeën, want hij, de Heer, heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. De gemeente, jongens en meisjes. Wat ben je aan het doen? Krijg je die vraag wel eens? Wat ben je aan het doen? Ja, dan kun je als antwoord geven, ik ben met Lego aan het spelen. Ik ben aan het kleuren. Ik ben een boek aan het lezen. Mijn huiswerk aan het maken. Heb je ook wel eens gezegd, ik ben aan het reizen? Aan het reizen? Ja. Ja, want dat doe je eigenlijk altijd. Dat doe je niet alleen als je in een auto rijdt of op de fiets zit of het vliegtuig instapt. Je bent een reiziger. Wij zijn allemaal reizigers. Door de tijd reizen we naar de ontmoeting met God. We zijn onderweg. Over de weg van het leven. Ook al zit je in de bank of op je stoel. Wat voor reiziger ben je? Gebruik je de Bijbel? Als je kompas? Heb je de Heer lief gekregen? Ben je verlegen om zijn leiding, zijn zegen? Wil je Gods weg gaan? Hoor. Dan klinkt er vanmiddag een rijke belofte in de woorden van onze tekst. Het is een belofte voor onderweg. En daarom is het thema een belofte voor onderweg. Een belofte voor onderweg. We letten op drie gedachten. Het is een oude belofte. Het is een inhoudsvolle belofte. En het is een leidende belofte. Dus een oude belofte, inhoudsvolle belofte. Een leidende belofte. Onze tekstwoorden klinken aan het slot van de Hebreeënbrief. Bij wie klinken deze woorden allereerst in de oren? Bij gelovige Joden, bij Hebreeën, Joden die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. En je begrijpt, ze wisten heel veel van het Oude Testament af. Daar hadden ze in hun jonge jaren in gelezen. En ze waren op de hoogte van de Bijbelse geschiedenis. En ze kenden allerlei mensen, personen uit het Oude Testament. En daarom wordt in de Hebreeënbrief ook elke keer weer gewezen naar allerlei mensen en personen uit het Oude Testament. Denk maar even, jongens en meisjes, aan het bekende 11e hoofdstuk. Daar kom je allerlei mensen tegen. Wie? Noach bijvoorbeeld. En Abraham. En Jacob. En Mozes. En ze worden anderen, die gelovige Joden, ten voorbeeld gehouden. En er wordt gezegd, let nou op hen. Want zij hebben door het geloof volgehouden. Het was wel moeilijk voor ze, maar ze hebben zich vastgeklampt aan het woord van God, aan God zelf. En dat is wat, ja, dat is wat jullie als lezers ook nodig hebben, zegt de Hebreeën schrijver. Want ja, jullie hebben het ook niet makkelijk. Jullie geloven in de Heer Jezus, maar anderen kijken op je neer. Anderen zijn je vijandig gezind. Als je de Heer Jezus beleidt, dan kun je zelfs opgepakt worden. Het kan zelfs je leven kosten. En wat gebeurde er? Sommige van die gelovige Joden die begonnen te twijfelen. Was het niet beter om het geloof in de Heer Jezus vaarwel te zeggen? Was dat niet beter, makkelijker, gunstiger? Nee, zegt de schrijver. Dat is geen vooruitgang. Dat is achteruitgang. Dan verlies je zoveel. En daarom spoort hij aan. Hou vol. Ja, maar hoe dan? Hoe doe je dat als er tegenstand is? Als het moeilijk is om christen te zijn? Door te zien op de Heer Jezus. Mozes, zegt de schrijver, die kennen jullie, hè? Ja, dat was een goede, sterke leider. Maar zegt hij, Jezus, die stijgt ver boven Mozes uit. En de hoge priester, die ken je ook, hè? Die was aan het volk aan het zegenen en die bad voor het volk. Maar Jezus als de hoge priester stijgt ver boven de hoge priester uit. En hoofdstuk na hoofdstuk en vers na vers wil de schrijver de gelovigen wijzen op de rijkdom die de gelovigen mag hebben in de Heer Jezus Christus. En midden in de strijd en de moeite en de aanvechting en de onzekerheid moedigt hij die lezers aan en zegt hij, ga nou achter die leidsman aan, de Heer Jezus Christus. O, ondanks dat er mensen zijn die actief zijn en omstandigheden zijn die je bij de Heer vandaan willen trekken. Zie nou op Christus, die meer is dan Mozes, die meer is dan de hoge priester. En als je op hem ziet en achter hem aangaat, dan ben je onderweg naar Gods eeuwig koninkrijk. Dan loop je over de weg met een heerlijke eindbestemming. En onderweg, ja, het is soms wel lastig. Maar hoor, God zorgt voor al zijn kinderen. Want wat belooft God? Nou, dat zegt de schrijver in onze tekst. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hoor je dat? Waar die woorden van afkomstig zijn. Dit zijn maar niet de woorden van de Hebreeënschrijver. Dit zijn woorden van God zelf. Hij heeft gezegd, zegt de schrijver. In vers 5, met nadruk. Ja, zeg je maar. Hoe weet de schrijver dat? Dat dit woorden van God zijn. Nou, dat is heel eenvoudig. Dat weet hij uit het woord van God, uit de Bijbel zelf. Want die woorden hier in onze tekst in Hebreeën 13 klinken niet voor het eerst. Die klonken al eerder in het Oude Testament. En ja, daar waren nou die Joodse lezers precies van op de hoogte. Deze woorden die klonken al in Genesis 28. Die klonken al in de oren van Jacob. Jacob, die wegvlucht van huis omdat hij ruzie heeft gemaakt met Esau, niet eerlijk is geweest. Daar loopt hij, daar gaat hij. Een onzekere toekomst tegemoet. Maar dan zoekt God hem op. Als hij buiten ligt te slapen. Je zou verwachten dat God misschien wel zegt van ja, Jacob, dat komt er nou van als je oneerlijk bent. Maar nee, dan geeft God aan Jacob zo'n heerlijke belofte. Deze woorden, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En even later klinken die woorden opnieuw. In Deuteronomium 31 en Jozua 1. Mozes neemt afscheid van het volk. Jozua wordt een nieuwe leider en moet het volk in het beloofde land gaan brengen. Het volk, het staat voor een onbekende toekomst. Het gaat het onbekend land binnen. Hoe zal dat gaan? En Mozes neemt afscheid. En Jozua, die staat voor een zware taak. Moet hij die taak van Mozes overnemen? Hoe zal dat gaan? En dan klinken er die woorden van God uit de hemel. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. En we komen deze woorden niet alleen tegen in Genesis 28. In Deuteronomium 31 en Jozua 1, maar ook in 1 Kronieken 28, dat is als Salomo Gods huis gaat bouwen. de tempel. En dan gaat David zeggen tegen Salomo, Salomo, ja, dat is een hele klus, een heel karwei. Je ziet er ook best wel, mooi natuurlijk, maar ja, je ziet er misschien ook wel tegenop. Maar dit moet je niet vergeten. De Heere zal met u zijn. Hij zal u niet begeven nog verlaten. Je zult het werk tot een goed einde brengen. Dus, deze woorden uit Hebreeën 13, die klinken bij herhaling al in het Oude Testament. Die klinken in de oren van reizigers, pelgrims. Juist op momenten dat het wat onzeker en moeilijk is. En nu zegt de schrijver tegen de Hebreeën, die gelovige Joden, de Heere heeft gezegd, ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Die belofte klinkt ook in jullie oren. Want God heeft dat gezegd vroeger. Maar de werkwoordsvorm in het Grieks laat zien dat God dat nog steeds zegt. Dus eigenlijk zegt de schrijver, ja, Jacob hoorde die woorden en Jozua en het volk Israël en Salomo. Maar jullie mogen die woorden nou ook horen en krijgen van God. Die woorden zijn nog steeds van kracht. God spreekt nog steeds. Jullie leven ook in een onzekere tijd. Er zijn allerlei verleidingen. Jullie dreigen te verslappen. Het is niet eenvoudig om christen te zijn. Hoor, die oude belofte. Die geldt ook jullie. En gemeente, deze belofte die klinkt vanmiddag in onze oren. Dan leven wij ook niet in onzekere tijden. Als je kijkt naar wat er allemaal speelt in de wereld. De dreiging die er is. De taal die wordt uitgeslagen door machthebbers. De houding die ze hebben. Ja, wij zullen wel eens dit en wij zullen wel eens dat. En de oorlogen die er zijn. Is het geen onzekere tijd? Zal het verder gaan? Is het geen onzekere tijd in ons kerkverband? Moet het verder? Met de christelijke gereformeerde kerken. Er zijn net verkiezingen geweest. En er zijn verkennende gesprekken geweest. En de volgende gesprekken om te kijken hoe kunnen we een kabinet formeren. Je denkt, ja, hoe zal dat uitpakken? Hoe zal dat verder gaan in Nederland? Zullen de laatste christelijke normen en waarden aan de kant worden geschoven? Of misschien toch nog niet? Misschien is het wel onzeker in uw leven. Zullen we nog wat dichterbij komen? Bent u ziek? Bent u de afbraak van het lichaam? Zijn er zorgen in de familie? En zegt, ja, hoe moet het eigenlijk verder? Wat een onzekerheid. En dan? Waar zoek je dan je houvast? Misschien zeg je wel, wat hangt ons boven het hoofd? Nou, wat er boven ons hoofd staat, is een troon. Met daarop een trouwe, sterke God. En hoor wat hij zegt tegen reizigers die het van hem verwachten. Hij is de sprekende God. En hij heeft gezegd, en hij zegt het steeds weer opnieuw, bij herhaling, door de tijden heen, ook vanmiddag, ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Waarom zegt God dat? En waarom wordt deze belofte in de Bijbel herhaald en eigenlijk vandaag ook weer in deze dienst? Nou, dat begrijpen de jongens en de meiden wel, denk ik. Morgen ga je weer naar school, toch? En dan zegt de juf misschien wel, of de meester voor de klas. Ja, dit heb ik al een keer eerder gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Let op, ik herhaal nog een keer. Zeg je, hè? Ja, dat zegt de juf natuurlijk niet voor niks. Want ze wil heel graag dat wat ze zegt, dat je dat in je oren knoopt. Het is heel belangrijk dat je het niet vergeet. Herhaling, zeggen we dan, is de beste leermeester. Nou, zo laat de Heere deze belofte, die al diep in het Oude Testament voorkomt, een paar keer terugkomen in de Bijbel. En hij klinkt ook in onze oren. En hij zegt, ik zal. Het is maar niet een mens, hè? Het is maar niet iemand die sterfelijk is, die zegt, ik zal. Want kijk, woorden van mensen kunnen heel mooi in je oren klinken, Maar mensenwoorden die kunnen toch weer verbleken en verdampen. Maar dit woord niet, want het is geen mensenwoord. Het is het woord van de machtige, eeuwige, trouwe God. En hij kan als enige deze woorden waarmaken. Je kunt echt op hem aan. En hij wil je houvast geven. Te midden van een onzekere tijd aan deze belofte. Die inhoudsvol is. Onze tweede gedachte. Het is niet alleen een oude belofte. Het is ook een inhoudsvolle belofte. Want wat zegt God? Ik zal u niet begeven. Weet je wat dat is? Dat is dit. Dat God zegt, ik trek mijn handen niet van je af. Ik laat je niet aan je eigen lot over. Ik zal u niet loslaten. Ik ben met mijn reddende, sterke, zegenende, zorgende hand bij je. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Of zoals je ook kunt vertalen, ik zal u niet achterlaten. Het is niet van, nou, dan ga ik verder en dan blijven jullie achter. En dat helemaal alleen. En dan kijk ik niet meer naar je om. Je moet jezelf maar redden. Nee, God zegt, ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet achterlaten, in de steek laten, niet laten vallen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. In de Griekse tekst staat er twee keer niet achter elkaar. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Nou, als dat in de Hebreeuwse taal gebeurt, dan krijgen die twee woordjes een versterkende functie. Niet is absoluut niet. Echt niet. Ik zal je echt nimmer verlaten. Achterlaten. Spurgeon die zegt zo mooi, nooit. Nee, nooit. Nou, zet daar maar een dikke streep onder. God zegt, ik ben bij je, wat er ook gebeurt, als je het van mij verwacht. Weet je wat een Joodse geleerde zei over deze woorden? Hij zei, God die begeeft en verlaat je niet, die laat je niet los, die laat je niet achter. Omdat hij je bij de pols pakt. Nou, als jij iemand anders bij de pols pakt, zo hier hè. En je gaat dan heel goed voelen. Wat voel je dan, jongens en meisjes? Ik voel nu mijn hart kloppen. Jij ook? En zo'n Joodse geleerde zei, als je de hartslag voelt van iemand, dan zegt dat iets over hoe de ander zich voelt. En dus God weet wie je bent. Want het gevoelsleven komt er dan in mee, hè? Als je je hart gaat voelen. Klopt je hart te snel of eigenlijk te langzaam of is die onrustig? Of, dat zegt iets, hè? Dat zegt iets over je situatie. Waar je zit, zeg maar, wat je meemaakt, wat je voelt. Nou, God die kende de situatie van Jacob en van Jozua en van Salomo en van het volk Israël en van die gelovige Joden, die Hebreeën. En hij kent ook u. Hij kent je lichamelijke en je geestelijke gezondheidssituatie. En hij weet, ach, hij heeft geen tranen meer om te huilen. En zij schaamt zich voor wie ze is geweest, voor God en de ander. Maar je vlucht naar de Heer en de Heer pakt je bij je pols. En hij zegt, maar ik weet waar jouw pijn zit. Ik weet je moeite, je vragen, je worsteling, je zonde. Ik weet van je wantrouwen, je kleingeloof, je ongeloof, je eenzaamheid, je rouw, je psychische last. Ik heb je, zegt die Joodse geleerde, bij je pols gepakt. Wat een mooie gedachte hoor, van zo'n Joodse geleerde. En toch is de Bijbeltekst rijker. Want God zegt veel meer. Hij zegt, ik zal je niet verlaten en loslaten. Dat is meer dan ik weet wie je bent en wat je voelt. God zegt, ik laat je niet los. In een wereld waar zoveel wordt losgelaten. Het woord van God wordt losgelaten. Maar God zegt, ik hou vast. In een wereld waar je elkaar soms noodgedwongen moet loslaten. Omdat het niet verder meer kan. Omdat de dood komt. En de dood brengt scheiding. En je moet de ander loslaten. En God zegt, ja, maar ik laat je niet los. En misschien hebt u dat wel ervaren, u die weduwe bent of weduwnaar. En je kwam naar de begrafenis van je man of je vrouw. Je kwam alleen thuis. Je moest alleen verder. En anderen waren wel bij je, maar ze gingen op den duur toch weer bij je vandaan. Je bleef alleen achter. En dan zegt de Heer, ik laat je niet alleen achter. Ik blijf bij je. Ik zal je niet verlaten als je je hand in mijn hand legt. Ik moest denken aan Sint Patrick. Die leefde in de 4e, 5e eeuw, zo'n beetje net voor de middeleeuwen. Als 16-jarige jongen werd hij overvallen door zeerovers. En hij werd als slaaf verkocht naar Ierland. Waar hij schapen moest gaan houden en gaan hoeden. En daar in Ierland ging hij bidden. Leerde hij God kennen. Kreeg hij de Heere lief. En een paar jaar later, toen hij 22 was, toen vluchtte hij. En toen vluchtte hij terug naar Engeland. Wat ging hij in Engeland doen? Daar ging hij de Bijbel bestuderen. En na verloop van tijd, toen zei hij, ik ga terug. Ik ga terug naar Ierland om daar het evangelie te verkondigen. Ja, dat is gevaarlijk voor mij. En als anderen de Heer Jezus belijden in Ierland, dan is dat ook gevaarlijk. Het leek een beetje op de situatie van de Hebreeën. Allerlei zekerheden vielen weg. Maar weet je wat hij toen deed? Toen schreef hij woorden op. En u kent ze misschien wel, want je komt ze soms tegen op een kaart. Toen schreef hij, en het raakt aan onze tekst, de Heere zal voor je zijn, om je daar juist de weg te wijzen. De Heere zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar. De Heere zal onder je zijn, om je op te vangen als je valt, zodat je niet ten onder gaat. De Heere die zal in je zijn, om je te troosten als je verdrietig bent. De Heere zal naast je zijn, een beschermende muur om je heen, ook als anderen over je heen vallen. De Heere zal boven je zijn om je te zegenen. Alle dagen, hij zal je niet begeven, hij zal je niet verlaten. Ja, zeg je mooie woorden. Maar ja, voor wie zijn ze? Ik heb die mooie woorden van God niet verdiend. Goed dat je dat zegt. Wie heeft die verdiend, deze woorden van God? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Niemand. Want kijk, als het gaat om loslaten en verlaten, dan moet je zeggen, daar zijn wij heel goed in. En dat hebben we gedaan, dat doen we. God laat Adam niet los. Nee, Adam laat God los. God laat Eva niet los. Nee, Eva laat God los. God loslaten, hem verlaten, dat zit ook in mijn bloed. Ik heb God verlaten. Ik heb hem losgelaten. In het paradijs. En we gaan ermee door. Tot vandaag. Ja, maar. Ja, voor wie is deze belofte dan? Is die bestemd voor vasthoudende mensen? Vrome, oplettende, bijzondere mensen. Die eerst dit en die eerst dat. Mensen op wie niets aan te merken is. Nee. Nee, want ga maar na, dan is het verloren. Deze woorden, die klinken in de oren van Jacob. Wie is hij? Iemand die graag de zegen van de Heere krijgt. Ja, absoluut. Maar zonderloos. Om maar één dingetje te noemen, hij bedroog zijn vader. En hij mag horen. Ik zal u niet begeven nog verlaten. Deze woorden klinken in de oren van Jozua. Wie is hij? Een man die God lief heeft en grote gedachten heeft van God, zeker. Maar zonderloos, toen de Gibeonieten bij hem kwamen. Toen vergat hij Gods wil te raadplegen. En toen sloot hij een verbond met hen tegen de wil van God in. Maar hij mag horen, ik zal u niet loslaten. Deze woorden klinken in de oren van Salomo. Wie is hij? Ja, hij is de man die verlegen was om de wijsheid en de leiding en de zorg van God. U hebt gelijk, maar zondeloos. Op een gegeven moment is hij aan het offeren aan de afgoden. En hij mag horen, ik zal u niet begeven. Deze woorden klinken in de oren van het volk Israël op weg naar het beloofde land. Wie zijn zij? Ja, ze roepen het. De Heer is God. Wij willen hem dienen. Maar zonderloos. Ze zijn zomaar opstandig. Ze maken God zomaar verdacht. Ze willen zomaar een eigen weg gaan. Zij mogen horen. Ik zal u niet, echt niet, beslist niet, nimmer verlaten. Deze woorden klinken in de oren van de Hebreeën. Wie zijn zij? Ja, ze zijn tot geloof gekomen en hebben de armen om de Heer Jezus heen geslagen en zijn liefde beantwoord met wederliefde. Maar zonderloos? Ze verslappen in de dienst van God en dreigen af te drijven, het koers te raken. Zij mogen horen. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Voor wie is deze belofte? Voor nette, vrome, oppassende mensen? Mensen op wie niets is aan te merken? Nee, want dan is het verloren. Maar God is anders dan wij zijn. Kijk, wij zien iets in een ander. En dan. Ja, dan geven we de ander een belofte. Nou, ik zal dit voor jou doen hoor. Ik zal zus en zo zijn voor jou. Maar God, hoe doet Hij dat? Geeft Hij zijn belofte omdat Hij iets in ons ziet? Omdat Hij mij ging vertrouwen en dacht, nou ja, daar kan ik wel wat mee. Zegt Hij daarom, ik geef hem of haar deze belofte. Ben je mal? Hij spreekt in genade tot zondaren die het leven buiten zichzelf hebben gezocht. En het van de Heer zijn gaan verwachten. Omdat Hij zelf die verwachting gaf. Omdat Hij de Heilige Geest gaf. En je werd ontdekt aan je armoede en je zonde. En je zag het licht van de Heer en zijn vriendelijk aangezicht. En je zei, ja, ik wil de Heer volgen en ik heb Hem lief. Maar we blijven mensen op wie van alles is aan te merken. En toch zegt Hij, ik zal je niet begeven. Nimmer verlaten. Ondanks dat jij me losliet, laat ik niet los, laat ik niet varen de werken van mijn handen. En zo kom ik naar je toe vanmiddag. Ja, zeg je, maar ik heb dat niet verdiend, dat God dat tegen mij zegt. Klopt. Weet je wie het verdiend heeft? Dan moet je meenemen, dan moet je meegaan naar buiten Jeruzalem. Dan moet je meekomen naar de kruisheuvel. Daar zie je wie deze belofte heeft verdiend. Jezus Christus. En juist tegen hem zei de Vader niet. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Hij verliet Jezus wel. En zo heeft hij deze belofte betaald met zijn bloed. Hij werd door God verlaten. Opdat wij ons zouden verlaten op zijn belofte. Daar is de Heer het om te doen. Dat deze belofte ons gaat leiden. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Een leidende belofte. Want als God dit zegt en dit belooft, heeft dat gevolgen voor mij. Hoe ik in het leven sta en door het leven ga. Dat laat het verband van de tekst zien. Onze tekstwoorden hebben alles te maken met de woorden die ervoor staan. Daar is gezegd tegen de Hebreeën, jullie moeten niet gericht zijn op geld. Nee, zegt de schrijver, wees nou tevreden met wat je hebt. Want Hij, God, heeft gezegd, ik zal u niet begeven en u niet verlaten. En daarom wees tevreden, vertrouw nou niet op geld, maar op God. Dat is wel apart trouwens, dat de apostel dit schrijft aan de Hebreeën. Want in hoofdstuk 10, vers 34, lees je dat de Hebreeën beroofd zijn van hun spullen. Maar ja, dat konden ze hebben. Ze konden dat onrecht accepteren. Ze waren niet verdrietig. Ze waren blij. omdat ze zagen dat hun rijkdom niet in hun spulletjes lag, maar hun rijkdom in de hemel lag en ligt. Ze zeiden het tegen elkaar, ja, we hebben wel veel verloren, dat is niet leuk, maar in Christus hebben we zoveel, hebben we alles. We zijn rijk in hem. Er zit iets in van de houding van weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel niet ben. Ik heb misschien wel heel veel verloren, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Nou ja, dat was de houding van die gelovige Joden. Maar nu lijkt dat anders geworden. Het vuur van de eerste liefde is gedoofd. Het vertrouwen op God is minder en minder geworden. En de apostel zegt, waarom vertrouw je nou niet op God? En doe je nou net alsof hij je niet heeft vastgegrepen? Waarom zoek je nou je houvast in de wereld? Dat hoeft niet, want hij heeft gezegd, ik zal je niet loslaten. Hoor je dat? En wil je deze oproep meenemen? Stel je vertrouwen niet op geld. Laat je er niet door beheersen. Dat maakt je zo onrustig. Dat drijft je bij God vandaan. Vertrouw op God. Jezus zei in Matthäus 6, de Vader zorgt voor de musjes. Zou hij dan niet voor zijn kinderen zorgen? En natuurlijk, begrijp me goed, het is niet verkeerd als u misschien een stapje hoger op wil en dat u daarom een sollicitatiebrief stuurt. Er is niks mis mee om na te denken over hoe hou ik mijn bedrijf gezond. Maar het is ook niet verkeerd om dan bij alles de vraag te stellen. Wat heeft bij mij in alles de voorrang? Geld of God? Want de geloofsgang kan zomaar belemmerd worden door geldzucht, door ontevredenheid. En je blik valt af, je blik dwaalt af en je geloofsvaart die vertraagt. En dat is nou niet nodig, zegt de Hebreeën schrijver. Laat je niet leiden door het geld. Maar laat je nou leiden door die oude belofte van God. Die is goud waard. Want als hij zegt, ik ben erbij, ik laat je beslist niet los. Dan kunnen wij, zegt de tekst, en dan gaat de tekst verder. Dan kunnen wij vrijmoedig zeggen, de Heer is voor mij een helper. En ik hoef niet bang te zijn, niet te vrezen. Ziet u wat er gebeurt? Vers 6 loopt uit vers 5 weg. Vers 6 moet je niet isoleren van vers 5. Het gaat erom dat God zegt, hij, ik zal. En dan, wie dat gelovig hoort, die mag vrijmoedig, dat wil zeggen met vertrouwen, in het geloof het hem nazeggen. Hij zal. En daarom kan ik zeggen dat de Heere mijn helper is. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dus wat gebeurt er in Hebreeën 13? Deze oude, inhoudsvolle belofte wil u leiden. Om af te zien en op te zien. Om af te zien van dat wat je aftrekt van God en van zijn woord. En om op te zien tot hem. In vertrouwen. Die leidt en die zorgt. En die beschermt en die helpt. En daarom Psalm 121. Mijn hulp is van de Heere alleen. En daarom wil ik zingen met Psalm 118. Want de laatste woorden van onze tekst zijn een citaat uit Psalm 118. Ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen, als God mijn helper is? Ja, zeg je maar, hoe helpt God dan? Hoe? Nou, misschien wel door mensen aan u te geven. Familie, vrienden, kinderen, die een helpende hand bieden. Een luisterend oor, een open hart. Door misschien wel te zorgen dat u een baan krijgt. Een uitkering. Hoe hij zorgt, hoe hij helpt. Door een preek die bemoedigt. Door een Bijbelvers die de juiste richting wijst. Door een regel uit een lied, een psalm die je aanspoort om te blijven gaan in de weg van God. En wat doet de Heilige Geest? Die geeft je houvast aan die woorden. En je beseft en je gelooft, maar mijn God is getrouw. Hij die het beloofd heeft, zal het doen. En je kunt weer verder. Met vertrouwen. En het zingt in je. De Heere is mijn helper. Ik zal niet vrezen. Ik ben niet bang. Ja, zeg je, dat klinkt heel stoer. Maar ik ben wel bang. En dat heeft te maken met de weg die achter me ligt. Er is al zoveel gebeurd in mijn leven aan ellende, aan moeite en zorg. En nu gaan we weer een nieuwe werkweek in. Hè? Vandaag de eerste dag van de week. Ik zie er gewoon een beetje tegenop. En dan kan ik wel heel stoer gaan zingen dat ik niet bang ben. Maar ik ben het wel. Ik ben bang voor wat er gebeuren gaat. Ik ben bang voor hoe het verder gaat met mijn ziekte die is geopenbaard, die aan het licht is gekomen. Ik ben bang voor wat ik moet meemaken. Ik ben bang voor wat mijn kinderen en mijn kleinkinderen nog moeten meemaken. En je kunt wel zeggen, ik ben niet bang voor een nietig mens, maar die nietige mensen, die zijn nog behoorlijk sterk. En die kunnen behoorlijk machtig zijn. En die kunnen vreselijke dingen doen. En als ik op de omstandigheden zie, dan word ik gewoon, ja, dan zinkt de moed me in de schoenen. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Voor God en voor de ander. Dus ja. Ja, het is herkenbaar wat je zegt. Maar juist daarom zijn we vanmiddag toch bij elkaar gekomen. Om in de kerk te luisteren naar Gods ik zal. U let op de omstandigheden. Je kijkt naar jezelf. Maar kom, kijk eens naar dat goddelijke ik zal. En let op wie God is. En trek je op aan zijn macht en aan zijn trouw. En hij zal je, als je door alle aanvechtingen heen misschien van hem hebt leren verwachten, je absoluut niet loslaten. Echt niet. Deze woorden willen u verder leiden. De week in. Terwijl je groot denkt van God. Terwijl je op hem ziet. En daarom zie je op hem. Ja, jij ook. Jij die de Heere niet kent. Want deze woorden die willen ook jou leiden. Ze willen je naar Christus toe leiden. Waarom? Omdat degene die niet door het geloof aan Christus verbonden is. Omdat degene die zijn levenshuis niet bouwt op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus en die de Heer links laat liggen, hem niet als helper heeft. Ja, misschien haal je je schouders op en zeg je, maar ja, is dat heel erg dan? Kijk, het lijkt misschien wel, doordat ik hier vanmiddag zit, dat God mijn helper is. Ik zit hier omdat ik moest van mijn moeder. Ik zit hier omdat mijn familie in de kerk zit. En ik krijg een hoop gezeur als ik niet meega, dus nou, dan ga ik maar. En dat jij zegt dat ik God dan tekort doe, nou ja, oké, maar daar heb ik geen last van. En dat ik God niet ken, ik mis het niet. Ik heb God niet als helper nodig, ik red mezelf wel. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Maar besef wel dat als je de Heere niet als helper hebt, je er helemaal alleen voor staat, nu en straks. En je kunt natuurlijk veel vrienden hebben, fijne collega's. Maar wat kunnen ze voor jou doen als jij voor God staat? Ze kunnen je niet vrijpleiten. Dan kunnen ze je niet helpen. En je staat straks helemaal alleen voor God. En je hebt misschien nu een mooie baan. Een prachtig huis. Fijne vrienden. Allerlei spulletjes, bezittingen. Mooi, tuurlijk. Maar wat kun je meenemen als je sterft? Niks, hè. Dan moet je je vrienden loslaten die je hebt. Maar je moet ook alles wat je hebt vergaard achterlaten. Dan moet je het aan anderen overlaten. En daarom is het zo belangrijk dat je een schat hebt in de hemel die altijd blijft. Want als je dan sterft, ja, dan verlies je ook heel veel. Maar erf je het koninkrijk van God. En dat is zoveel meer, zoveel meer. Dan mag je bij hem zijn, eeuwig bij hem zijn, met hem leven. Dan, dat is zo'n goed, zo rijk leven dat Paulus zegt, ik kan het je niet vertellen, er zijn geen woorden voor. En daarom, hè, lieve gemeente, zoek de Heere, jij die hem nog niet kent, u. Zoek Jezus die, zoals vers 8 zegt, gisteren, heden, vandaag dezelfde is, tot in eeuwigheid. Hij wil je graag leiden, gelukkig maken. Kijk, wij zijn hier vanmiddag bij elkaar. Hoe? Als reizigers. En de kerk gaat zo uit. En onze reis gaat verder. Weet je wat ik hoop? Dat je de goede kant uit gaat. Nou, zeg je nou, daar hoef je niet bang voor te zijn hoor. Ik sla zo meteen links de Almerelaan op en ik weet mijn huis wel te vinden. Of ik ga rechts de akkers op. Een klein stukje, ik woon niet dichtbij. Ik verdwaal niet. Ik kies de goede weg wel. Ja, ja, natuurlijk. Begrijp wat je bedoelt. Maar zeg eens, ga je echt de goede weg? Ben je gericht op de weg? De waarheid? Het leven? Jezus Christus? Zo niet? Dan ga je niet de goede weg. En daarom geef acht. Deze goede grote zaligmaker. Ga de goede kant op door terug te keren naar hem. En belijd hem wat anderen misschien helemaal niet weten van jou. Maar van wat jij stiekem weet, dat is niet oké. Bij hem zijn milde handen. En vriendelijke ogen. En hij is niet gekomen om je naar huis te sturen. Maar om je naar huis te trekken. Zijn huis. Zijn thuis. Naar zijn vaderhart. En wie zijn weg gaat, die zal thuiskomen. En die zal veilig aankomen. Daar is het. Ik zal van onze tekst de garantie van. En daarom laat zijn ik zal je rijkdom zijn. Je alles zijn, dan heb je alle reden om uit volle borst te zingen. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoen, dat God mijn schild en hulp wil wezen. Dat zal een nietig mens mij doen. Amen.